En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Kalm en...
Succesvol. Ook
hoffelijk, ridderlijk, ja, ja. Beheerst. Ja. Weet je, welke personage...
Ja, het Joost-persoon van het boek.
Een soort Joost. Ja. Inderdaad, ook geen diepgang.
Ik wist dat je dit ging zeggen. Ja. Niet alle blonde mannen zijn jou gelijk, hè, Joost. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. We zitten tegenwoordig in de studio bij Dag en Nacht Media met Ellen Dekwiets en Joost de Vries. Mijn twee literaire helden en ook die van jullie hopelijk. Dat is een grapje, ik lees niks van deze mensen.
Ze praten een beetje schor omdat we er vorige keer een tik op de keel hebben gegeven.
Ik ben ontgroend, dus nu heb ik zo'n sjaarskuchje. Nee, grapje, ik ben mijn studietijd al lang voorbij, zoals jullie weten. Deze week moeten we er echt aan geloven, aan de hype. Het is tijd voor Sally Rooney, wonderkind van deze eeuw.
Subscribe to the hype.
Subscribe to the hype. 30-jarige ster op de literaire scene. Sally Rooney heeft weer een boek uitgekakt, terwijl ze zei dat ze het nooit meer zou doen.
Zei ze dat?
Ja, ze heeft wel heel erg zo geïnsinueerd in interviews van... nou, misschien ben ik zo iemand die dan na twee boeken in de 20-jaren ermee ophoudt. Weet wel? Uiteraard heeft ze precies als Like Clockwork 2 jaar later toch een boek geschreven. Prachtige wereld, waar ben je? Zij was natuurlijk bekend geworden met haar boek Normal People... Haar eerste boek, Conversation with Friends,
ja, dat was ook al best wel een verrassend succes, inderdaad. Maar Normal People kwam volgens mij echt 9 maanden daarna.
Oh, echt waar?
Heel snel ging dat achter elkaar door.
Want even voor de tijdlijn, mensen. Conversations with Friends 2017?
Ja, en Normal People 2018.
Nou, dat weet ik nog, want dat hebben wij, beste luisteraar, ook behandeld met Boeken FM seizoen 2 met Weiden Peter Buurman. Maar,
Peter Buurman, wat is er met hem gebeurd?
Peter doet allemaal leuke dingen, denk ik, want hij is niet meer in ons gezelschap. Dat is een totale verbetering van zijn leefomgeving.
Dat is zo grappig. Mensen gaan hier weg en dan verdwijnen ze gewoon van de aardbodem.
Nee, dan heb je echt een beter leven. Ja, of je zit zoals die... Gaby Petitio in een kofferbak en wordt opeens gevonden door de FBI. Ja,
iedereen heeft een kofferbak gevonden?
Nee, in de kelder van Joost.
Ja, in de kelder van Joost. Nee, die is wel ergens opgeduikeld.
Er wordt door de cavia's van Ellen opgegeten. Ja.
Peter Buurman maakt nu promenade, hè, jongens.
Oh ja, het is op zich ook wel
een enorme carrière.
Geen onziek baantje.
Nee. Kudos van Peter Buurman. Maar goed, met hem bespraken wij dus in het tweede seizoen van Boeken FM Normal People van Sally Rooney. En toen, Joost, waren wij best wel enthousiast over dat boek. Het heeft een cijfer gemiddeld destijds gekregen van een 7,6. Ik gaf het een 7. Peter Buurman gaf het een 7,5. En jij?
Een 8,2.
Een 8,2. Wat staat ons nog bij van die roman?
Nou, het was natuurlijk een heel behendig verteld liefdesverhaal tussen een jongen en een meisje. Het meisje uit een redelijk rijk gezin. Helemaal niet populair op de middelbare school. Jongen uit een arm gezin, maar wel heel erg populair op de middelbare school. En die beginnen in het geheim een soort van... Ja, het lijkt ogenschijnlijk een seksrelatie te zijn, maar eigenlijk voelen ze veel meer voor elkaar dan ze durven toe te geven. En vervolgens gaan ze naar de universiteit en zijn de rollen omgedraaid. En dan zijn ze de chique vrouw van de wereld. Omdat daar is ze bij de rijkere mensen en hij is daar een beetje ondergeschoven figuur. Maar dan begint die seksrelatie weer. En daar gaat aan, gaat uit, et cetera, et cetera.
In die roman kwamen thema's aan bod van heel sterk klasse.
Ja, Sally Rooney is Marxist.
Daar komt ze ook voor uit.
Ja, dat praat ze graag over. Ja. Dat zit ook in al die boeken. Het gaat gewoon heel erg over millennials die geen geld hebben. Hun ouders die wel geld hebben. Hoe oneerlijk het allemaal verdeeld is in de wereld.
Ja, millennials die boeken willen schrijven. Dus is ook een cultuurmarxist.
Ja, dat inderdaad. En in het geval van Normal People had je de moeder van die jongen, Connor. Die was schoonmaakster bij dat meisje thuis. En die moeder was echt dan de working class wijsheid. Die als
Lorelai
enige,
Gilmore.
Ja,
die moeder
Lorelai
was
Gilmore,
Lorelai
die
Gilmore.
Die overal het wijze antwoord op had.
Oh, dat vind ik dus echt van Rooney. En daar gaan we misschien straks nog over hebben. Dat zij heeft echt een soort hele verlekkerde eerbied voor de arbeider. Ze vindt dat echt niet alleen
ja,
nee, sexy,
dat
maar ook...
Gewoon heel erg, ja, het is nu ook nog sexy
wilde,
geworden in dit boek.
Toch?
Een soort nobele wilde.
Ja,
inderdaad.
Ze geldt er echt wel op. Hey, heb jij het gelezen, Charlotte, Normal People?
Ja, ik was toen ook absoluut een van die mensen die op vakantie Normal People heeft gelezen. En ik vond het superleuk. Ik vind het inderdaad 7,6 wel wat ik het ook zou geven.
Ja?
Ik kon niet helemaal meekomen in dat eindeloze will they, won't they. Ik dacht echt van, Jezus, voer nou gewoon één gesprek met elkaar dat niet ja, zo tortured is.
Ja. Ook omdat het een beetje eindigt op een manier dat het niet eindigt. Weet je wel, hij krijgt een beurs om naar Amerika te gaan en dan weet je, ja, hij komt vanzelf wel weer terug.
Ja, en dat is dan op zich wel uit het leven gegrepen, I guess. Die we straks gaan bespreken heeft veel meer een strik eromheen. Wat ook niet helemaal realistisch is, natuurlijk. Maar ik verveelde me een beetje bij Normal People. Ik vond die mensen wel innemend. Ik vond ze aantrekkelijk. Maar toen ik zag wie ze voor de serie hadden gecast, dacht ik van, oh ja, dat is inderdaad een heel muizig vrouwtje. Ik vind gewoon...
Ik vond het een hele knappe vrouw.
Oh, dat
want
je.
Jongens, ja. Het is dus verseried.
Het is verseried. En niet zo'n klein beetje ook. En die serie is... Ja, ik heb hem gezien heel mooi. Bijna nog intenser dan het boek. Maar die serie is inderdaad ook op social media helemaal een eigen leven gaan leiden. Vooral door die jongen. Die jongen van t-shirt ja. met gouden... Zo'n jongen met zo'n gouden kettingje over zijn shirt heen. Wat ja, zo jaren
ik volg een account op Insta dat alleen maar foto's post van zijn bovenlichaam.
Oh.
Ja. Ja, en er zit gewoon heel veel seks in natuurlijk. En,
ja.
Maar wat mijn bezwaar was tegen het boek uiteindelijk... En dat had ik bij dat eerste boek van haar ook. Dat de eerste 150 pagina's zit je er helemaal in.
Ja,
en daarna gaat het maar een beetje door. En in ieder geval bij Normal People had ik wel een beetje dat het soort van... Nou, uiteindelijk was iedereen een slachtoffer. En totaal getraumatiseerd door het leven. Terwijl er ja, ook, ja, gewoon het leven is. En uiteindelijk waar het wat begon als soort van stralende jongeren... Eindigde tot twee hele zielige hoopjes ellende. Wat ik een beetje te makkelijk vond en een beetje te zwaar op de hand of zo. Dus ook bij dat had ik bij Conversation with Friends ook. En hierbij ook. Dus na 150 pagina's had ik het idee van alsof Rooney ook niet zo heel goed meer wist waar het nu naartoe moest. En toen bleef het een beetje...
Ze doet eigenlijk aan character sketches. Dat zegt ze ook in het interview over dit boek. Van, ze heeft eerst die personages, die wil ze dan leren kennen. En dan plot, dat komt nog wel of zo.
Oh, maar dat is eigenlijk precies wat Virginia Woolf ook zei voor het opbouwen van een roman. Het gaat om wat die personages met elkaar doen.
Ja, dat is op zich ook geen, denk ik, slechte manier om het aan te vliegen. Maar ik ben het met je eens dat in Normal People het een beetje nergens op uitliep. Dit is wel een beetje andersom, toch? In The Beautiful World, Where Are You?
Ja, het is ook op een heel... Misschien moeten we daar dan meteen over beginnen. Het is natuurlijk een boek dat op een hele andere manier verteld is. Het gaat over vier eindtwintigers, rond de 30 in Ierland. Maar wat nu het vertelmechanisme is, is dat er om het hoofdstuk een hele lange mail... Elke keer lange mails zitten tussen van Alice... Het vrouwelijke hoofdpersoon en Eileen, het andere vrouwelijke hoofdpersoon. En dat zijn van die lang. Dus daarmee wordt de hele tijd het plot en de handeling wordt afgewisseld met mails waarin over
reflectie.
Ja, de hele wereld.
Over
en wat is het plot even in het kort?
Alice is een schrijfster van 30 jaar die een enorme bestseller heeft geschreven. Geen idee op wie Alice is gebaseerd. En die heeft op het platteland kansen een woning, ja, even lenen, waarin ze gaat zitten en nadenken over wat ze met haar leven wil. Ze is een beetje geblokkeerd. Ondertussen woont haar vriendin Eileen in de grote stad. Die is in die zin een typische millennial, dat ze 2/3 van haar loon meteen aan haar huur mag overmaken en in een schimmelige grot woont. En een wel oké baantje heeft bij een literair tijdschrift, wat vooral symbolisch in plaats van economisch kapitaal genereert. En allebei zitten ze een beetje op die quarterlife, tertiary life crisis van, ja, ga ik trouwen? Ga ik nog een boek schrijven? En het zou geen echte Rooney zijn als de intermenselijke relatieproblematiek ook niet uitgebreid aan beeld zou komen. Want Alice, die begint een beetje een relatie krijgen met een vakkenvuller uit de regio. Felix, die ze...
Ja, hij is geen vakkenvuller.
Ja, hij werkt bij een soort van Amazon-achtige...
Een arbeider. Felix, biseksueel, stoer. Ze ontmoeten elkaar op Tinder. En ze hebben dan een soort date. En dan zegt Alice, ze zoenen niet, ze neuken niet. Maar zegt Alice, hey, weet je wat, guy... Ik ga volgende week naar Rome, want ik heb een perstour. Waarom ga je niet mee op mijn kosten? En hij zei, oké. Nou ja, en dan, ik snap
dat
trouwens...
is inderdaad gewoon de perfecte samenvatting van het personage Felix. Oké.
Vonden jullie hem niet heel lekker?
Nou, daar komen we zo meteen op. Over dat lekkere komen we zo meteen op. Ja. Dan hebben we een andere plotlijn. Dan heb je Aileen, haar zus gaat trouwen. Is trouwens typisch in boeken van Rooney, hè? De hoofdpersonen hebben altijd een toxische oudere broer of zus. Weet je wel, die pest of gewelddadig is een beetje wat wij met Charlotte doen. Gewoon dat je een beetje het geïllustreerd ziet aan de hand van deze podcast aflevering. En Aileen die heeft een jeugdliefde die 5 jaar ouder is. Waar ze...
Simon,
die 2 meter lang is. Stiekem katholiek, voor een linkse organisatie werkt. En gewoon heel... kalm en
succesvol,
hoffelijk, ridderlijk,
beheerst. Ja. Weet je welke personage? Ja,
het Joost-persoon van het boek.
Soort Joost, inderdaad ook geen diepgang.
Ik wist dat je dit ging zeggen. Ja. Niet alle blonde mannen zijn jou gelijk, Joost. Ja.
En in die zin is de verstandhouding tussen Aileen en Simon een voortzetting van de verstandhouding tussen Connor en Marianne uit Normal People. Dat zijn mensen die ook nog steeds niet precies weten hoe en wat en eigenlijk weten we het wel, want Simon zegt heet van ja, Aileen, ik wil jou wel, maar als ik dat te erg zou toegeven, dan ben je uitgekeken op mij.
En dan zegt Aileen van ik verdien jouw liefde niet en ik ben alleen maar een zeikend meisje en ik heb jouw liefde nodig, maar ik verdien het niet. Een andere vrouw verdient het, een mooiere vrouw dan ik.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk de kern van dit boek, want ik heb het gisteren in de trein uitgelezen. Ik denk van nou, hoe zou je dit in 1 zin samenvatten? De ene millennial vraagt de andere millennial of hij of zij misschien een avondje blijft logeren.
Dat is echt het hele boek.
Het is echt van, mag ik bij je komen slapen? Ja, neem sokken mee. Ik maak een bakje ijs voor je klaar. Wil je misschien bij mij blijven slapen in Rome? Weet je het zeker? Het is heel erg zoeken naar een thuis. Naar geborgenheid bij elkaar.
Oké, dat vind ik op zich nog wel een genereuze...
Nou ja, het is denk ik wel meer. Kijk, wat volgens mij er ook heel erg in zit. En er zijn nog wel veel meer interpersoonlijke dingen te bedenken. Wat ik er wel heel goed aan gedaan vind, is dat die Alice en Aileen, die zijn studievrienden van elkaar. En eigenlijk was op de universiteit Aileen de getalenteerde. Die won allemaal prijzen voor de essays en noem maar op.
En de knappe en de populaire.
Ja, en de populaire. En
Alice was een soort
gnoom, een beetje het muisje. Dat een beetje zo miep, 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 erachteraan snuffelde.
Yeah.
Maar toen opeens was Alice dus wel in staat om die twee boeken heeft ze inmiddels geschreven. Die wild succesvol zijn. En dat zit niet helemaal lekker bij Aileen. Dat merk je ook in hoe ze... Want eigenlijk het grootste deel van het boek... Hebben Aileen en Alice geen contact met elkaar... behalve via mail, maar ze zien elkaar niet. Ze maken wel eens van zo'n typische vriendschap... van hey, laten we afspreken. En dan
dat gebeurt ook dat een half jaar
echt
niet.
Doet. En Aileen zit ook de hele tijd met Felix... een beetje te katten op die... met Simon te katten op... van ja, god, zo succesvol. Waarom heeft ze nou zo'n inzinking gehad? Wat stelt het nou allemaal voor, weet je wel? Dus dat zit er ook wel in. Maar waar het eigenlijk voor mijn gevoel ook heel erg om gaat... en dat is ook zo'n thema natuurlijk heel erg van deze tijd... is dat, en dat zit heel erg in die mails die ze hebben... is van hoe kun je het voor jezelf rechtvaardigen... dat je in een wereld leeft met een enorme klimaatcrisis... met een soort van woekerend kapitalisme... met allerlei grote mondiale problemen, migratie, vluchtelingen, noem maar op.
En armoede.
Belangrijk,
Joost.
Ja, nee, maar kapitalisme, daar hoort armoede bij.
Ja.
En tegelijkertijd dat je zelf toch gewoon vooral met seks en liefde bezig bent. Van hoe kan je een goed mens zijn als je zo met jezelf bezig bent... terwijl al deze dingen in het leven aan de hand zijn.
En jouw leven in de eerste wereld gefundeerd is dankzij uitbuiting van mensen in de derde wereld.
Ja.
Dat zijn ook hele, ja, weet je, er zitten hele mailwisselingen in, waarbij ik op een gegeven moment dacht van Rooney, je had eigenlijk een pamflet moeten schrijven.
Ja,
of
ik
een
zei
essay.
Van zijn essays inderdaad.
Ja, maar niet goed, geen goede essays.
Nou, nee, ik vond het hele goede mails namelijk, want dit is echt hoe mensen aan elkaar mailen. Waren het perfect gecomponeerde essays geweest, dan had het denk ik iets heel schematisch gehad. En had het heel erg het fabricaat zichtbaar gemaakt.
Goed,
maar nu dacht ik, dit zijn echt van die mails die millennials elkaar sturen. Dit zijn ook mails die ik heb gestuurd. Dit zijn ook mails die ik heb gekregen.
Dus overtuigend qua vorm, maar niet overtuigend qua inhoud, vind ik.
Nou,
de dingen die erin worden gezegd en beweerd... heb ik zoiets van, ja, echt, Jezus, hersencoma, gaap, really?
Nou, ik vond dus zelf dat... voor mijn gevoel werd daar een soort gek spel gespeeld. Dat jou als lezer een beetje voor het blok zetten. Want wat ik merkte bij die mails, en dat zo werkt het boek ook wel een beetje. Je hebt dan elke keer een hoofdstuk dat er gewoon contact is tussen de personages. En het eindigt dan weer met een emotionele cliffhanger. Vervolgens krijg je zo'n mail. En die mails beginnen elke keer op dezelfde manier. Namelijk heel uitvoerig over de wereld. En over wat vermag literatuur in tijden van crisis en noem maar op. En je merkt dat je daar stiekem een beetje doorheen bladert. Omdat je gewoon wil weten, na het einde van die mail, waarin de persoonlijke mededelingen komt. En wanneer wordt samengevat hoe die liefdesrelaties verder gaan.
Dus, je dacht dus, dat wel kunstig, zeg maar, bedoeld
was? Ja, ik dacht
was.
Eigenlijk van hè, ze hebben het de hele tijd. Het wordt heel erg gethematiseerd van. Het wordt heel erg gethematiseerd van hoe kan je voor jezelf rechtvaardigen dat in al deze problemen die er in de wereld zijn, je vooral met seks bezig bent. En eigenlijk wordt die vraag soort van, wordt je als lezer medeplichtig gemaakt aan het dilemma. Omdat je zelf vanzelf vooruit wil spoelen, als het ware, naar die seks en die liefde. Want dat is toch de motor van het boek.
Oké, maar ik ben niet helemaal met je eens dat dit
ja, ik weet dus niet of dat Sally Rooney, of dat exact, of ze dat heeft gewild.
Wat ik denk dat zij heeft gewild.
Ze kwam er mij over. Wat denk jij dat
ze? Want ik denk namelijk dat zij wil, zeg maar, have your cake and eat it too. Waar ze goed in is namelijk interpersoonlijke relaties en liefde en seks.
Dat
en
heel goed
hele goede seksscènes. Inderdaad, supersterk. Familie, dat begrijpt ze allemaal heel goed. Maar ze wil ook aan haar lezer laten merken van, ik ben slim genoeg om te weten dat dat niet alles is en dat er meer is aan de samenleving.
Is dat?
Ja, maar dat voel ik ook. Ik denk echt dat het boek uit een soort schuldcomplex van Sally Rooney voor.
Maar ik vind dat heel storend. Ik denk van, zij wil echt heel erg zeggen van, oké, het probleem van de moderne roman is hetzelfde als het probleem van het moderne leven. En dat ze dan als ze dat dan eenmaal heeft gesignaleerd, dan staat ze boven de mensen die gewoon liefdesromans schrijven. Maar ze wil eigenlijk gewoon een liefdesroman schrijven.
Ja, maar voor mijn gevoel staat ze er dus ook niet boven. Ze schrijft gewoon die liefdesroman.
Ja, daarom.
En
maar doe dat
gewoon,
dan gewoon.
Als een echte millennial heeft ze, zeg maar, dat schuldcomplex over wat ze doet erin.
Ja, sorry.
Ja, dat
ik
is
vond het storend.
Ja.
Want ik vond op zich dat de S's waren wel. Want ik maak een podcast over millennials zelf. En een heleboel van die thema's.
Noem hem even.
Ja, hoe heet je podcast?
Red de Millennial.
Red de Millennial.
Grappig. Okay. Ja, okay, ja.
En goed, heel veel van die thema's die daar aan bod komen zitten ook in die essays. Dus ik vond ze wel interessant. Bijvoorbeeld een terugkeer naar religie. Van oké, ik wil traditie weer hebben in mijn leven, maar ik kan het nergens vinden. En ook die hele vraag van, ga ik kinderen maken? En kan dat nog wel in deze wereld die instort? En dat vage voorgevoel dat Eileen heeft van, ik ben misschien onvruchtbaar. Terwijl zij geen aanleiding heeft om te denken. Ik vond dat allemaal wel hele interessante thema's. Maar ik denk dat je die ook erin kunt hebben zonder dat het echt zo'n zelfhatende millennial spiegel is.
Ja, ik vond het niet per se zelfhatend. Maar ik vond dat bijvoorbeeld met die religie, vond ik inderdaad ook zo'n typisch millennial voorbeeld. Dat Eileen gaat dan op een gegeven moment blijft een keer bij Simon slapen en dan gaat ze volgende ochtend met hem mee naar de kerk. Dan heeft ze heel veel bewondering voor hem als ze hem zo in gebed ziet gaan. En dat hij zichzelf gewoon openstelt of klein maakt aan iets veel groters. En dat is natuurlijk gewoon waar Alice en Eileen het helemaal redelijk veel met elkaar over hebben. Dat is natuurlijk ook zo'n standaard millennial probleem. Van, durf je jezelf klein te maken ten opzichte van iets van veel? Durf je jezelf klein te maken, op te offeren, weg te strepen ten opzichte van dat moment dat je je eigen ego doorhaalt?
Ja, je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen dat uit deze roman blijkt dat het feit dat Simon, want dit is degene dus die voor het katholicisme op een gegeven moment kiest, dat ook een heel makkelijke manier is om een morele koers te vinden in je leven en jezelf er verder niet je hoofd over te hoeven breken hoe je dat maar moet doen. Wat de vraag
gaat. Ja, dat zegt Simon volgens mij elke keer. Dat hij niet per se nou echt met God bezig is, maar meer met het idee van een goed mens zijn. En ja. Dit is een manier om die duidelijke normen en waarden te hebben.
Ja, ja, ja. Wat verder in het boek, want dat wordt ook in die mails aangeraakt, is het idee dat een hoogontwikkelde samenleving op een gegeven moment van binnenuit crumbled. Hè. Ze haalt op een gegeven moment de Minoïsche samenleving aan.
Oh ja, gaat heel uitgebreid over.
Dat ging ook helemaal kapot. Nou, dat ging eigenlijk kapot, als ik me dat goed herinner, door een vulkaanuitbarsting op Thera. En doordat de Myceniërs. Ik zit heel slecht in dit gedeelte van de tijd. Weet je, een lineair B ging de A en balen mensen.
Nee, de Minoïsche samenleving is Kreta.
Ja, dat weet ik, Joost. Dankjewel voor de mensen.
Maar voor de luisteraar. Voor, de luisteraar. Okay,
voor mij ook interessant.
Ja, oké.
Was dat ook weer vergeten.
Er is trouwens Jonathan Holtslag. Die heeft net, Vlaams historicus, politicoloog, die heeft net een boek uit van muur tot muur, waarin hij ook opmerkt dat een hoogontwikkelde samenleving automatisch zorgt voor een corruptie van de zeden, van de morele waarden en dus altijd gedoemd is om in te storten. En Rooney die schetst in deze roman, ze gaat niet in op het denken van Holtslag trouwens, maar schetst wel een moment in de tijd waarbij mensen beginnen te geloven van, ja, we geloven te erg dat we er zijn.
Ja.
This is the end of history. En dat omdat we onszelf tot dusver moreel goed vinden, het uiteindelijk allemaal wel goed gaat aflopen met deze beschaving.
Ja, zij ziet wat een heleboel millennials verzien en voelen, is dat we dan nu met die hele grote vooruitgang verwijderd raken van alles wat menselijk is. Wat dan menselijk is, kan ze niet helemaal definiëren. Het lijkt toch uiteindelijk wel te zijn liefde, schoonheid, ja. Kinderen, familie. En dat je dan weer terugkeert en een soort van hernieuwde liefde gaat hebben voor de dingen die dan mooi zijn. En dat is dan, ja, weet ik veel, pasta eten met je vrienden of zo. Het is wel Het heeft op een gegeven moment een hele tirade over dat plastic de lelijkste stof op aarde is. En dat we alles, dat de wereld eindigde op het moment dat we alles van plastic gingen maken. Dat zegt Aileen, geloof ik.
Ja.
En dan Alice die reposteert van oké, nee, het was het niet. Het einde van de geschiedenis was toen de muur viel. Dus ik vind ook wel dat ze heeft op zich een punt. Ze probeert woorden te geven aan dat vage gevoel van verwijderd zijn van iets. Maar ze heeft er geen antwoord op. Het antwoord is uiteindelijk, waar zit die beautiful world nou uiteindelijk in? Dat is in houden van de mensen om je heen of zo. Maar is dat een groot antwoord op een grote vraag? Dat weet ik niet. Ik denk dat zij een hele grote vraag stelt en die vervolgens niet beantwoordt.
Ja, maar ik denk wel dat het voorhand liggende antwoord is.
Ja, het is wel simpel, toch?
Ja, oké, okay, maar soms is het simpele antwoord niet het foute antwoord.
Dat is zeker waar.
Maar toch, als je dit leest, begrijp je een zeker ongemak dat Rooney het gevoel moet hebben gehad om zich te verhouden ten opzichte van de grote crisissen waar wij met deze tijd ons voorgesteld zien. En dat lost ze niet bevredigend op.
Maar hoe zou je dat kunnen oplossen? Want uiteindelijk schrijft ze over mensen in dit moment. En wij zitten allemaal met die crisis. Al die dingen zitten we in ons hoofd.
Nou, weet je wat het is? Allereerst kan je wat Jonathan Franzen bijvoorbeeld doet in zijn romans. Je zet mensen echt op die knooppunten waar beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld in de politiek. Of je gaat iemand die met een van een noodlijdend Oost-Europese land banden gaat aanhalen om daar een nieuwe... Ja, zo grappig. Deze mensen zijn wat dat betreft daarvoor te klein. Dan kan je daar tegen ze inbrengen. Dat kleine juist, weet je, dat machteloos, dat nietige, dat ze dat heel erg centraal hierin zet. Maar het boek overtuigt wat dat betreft niet.
Nou, ik vind de personages zijn ook gewoon een soort bloedeloze, perfecte engelen. Ik vind ze gewoon niet...
Vind je ze perfect?
Ja, de imperfecties die ze hebben, die voelen gewoon...
Dat zijn perfecte imperfecties.
Dat zijn perfecte imperfecties. Dat zijn toegevoegde imperfecties. Wat is het grote geheim van Felix? Wat is nou het ergste dat hij heeft gedaan in zijn leven? Dat is dat hij een meisje heeft bezwangerd toen hij 17 was.
Ja, en toen gedwongen had om een abortus.
Ja,
maar zijn meisje was nog heel jong, maar dat wist hij niet.
Nou ja, en hij biecht dat dan op en hij is meteen heel kwetsbaar. En hij is zo van het zo erg op zo'n vroeging. Terwijl, waar is dan de Felix die gewoon een lul is die hier gewoon achter staat? Weet wel? En Simon is dan wel gelovig, maar niet op een enge manier. En,
ja, daar zit één heel grappig ding in. Dat was een moment waar ik heel erg om moest lachen. Is dat die Aileen, haar zus Lola, die gaat trouwen. En dan zit ze mee te appen. En dan vraagt ze, mag je iemand meenemen? En weet je hebt daarvoor 150 bladzijden alleen maar gewoon die Aileen horen zeggen van oh, die
zo
Simon
lekker.
Is zo lekker
knap.
En is zo succesvol en zo bijzonder.
Yeah.
En dan zegt vraagt ze aan haar zus van mag je iemand meenemen naar je bruiloft? En dan zegt ze, oh god, toch niet die Simon, hè, die creep. Ik dacht van, oh wacht, dat is hier zo'n...
Maar ik vond haar het sympathiekst eigenlijk, die Lola. Van iedereen, want zij is heel geloofwaardig. Want zij zegt tegen haar zus gewoon van je bent een ontzettend... naar kind.
Ja, maak er gewoon iets van. Stel je niet aan.
Ja, je bent zo'n aansteller.
Even over die perfectie, imperfectie van deze personages. Hè? Ik vind allemaal super vreselijke mensen. Jullie niet?
Nee, ik vind ze echt volkomen... Ik zie ze gewoon lopen.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat je ze per se leuk vindt.
Ik vond Aileen veel te herkenbaar. Ik vond Aileen te herkenbaar. Ik vond Felix wel sympathiek. Simon vond ik heel ongrijpbaar. Ik weet niet wie dat is. En Alice vond ik diep onsympathiek.
Ja, diep irritant. Ook omdat je heel erg aan Sally Rooney zelf doet denken, weet je wel. Maar wat ik op een gegeven moment... laat ik alvast een stukje een tip van de sluier oplichten. Ik heb dit niet met plezier gelezen, jongens. Hmm. Ik heb echt gewoon... Ik had ook met het boek van Patricia Lockwood. Dat je geen denkt van hoeveel pagina's moet ik nog? Terwijl ik bij Normal People...
Dat is een shortlist van de Boekenprijs, hè?
Is dat zo?
Lockwood.
Nou,
ja.
Dyslexiek heb je in elke echelon van de samenleving. Zo blijkt maar weer. Anyway, terug naar dit boek.
Maar dit is geen elitaire podcast, trouwens.
Nee, dit is geen elitaire podcast. Het zijn gewoon mensen van het volk.
Nee, ik niet. Terug naar dit boek, in ieder geval. Het was voor mij echt niet om door te komen. Zeg, wat een gezeur.
Ik vond het echt een heerlijk boek. Ik heb het echt met permanent interesse gelezen.
Echt waar?
Ja, ik zat er helemaal in.
Ik dacht echt, ik geloof het niet. En op een gegeven moment schreef ik in de kantlijn. Hè? Ik hoop dat dit eindigt zoals de serie Seinfeld eindigt. Kijk,
ja,
bij Seinfeld Bij Seinfeld worden dus de personages op een gegeven moment in de laatste aflevering helemaal opgesloten, omdat ze alleen maar ook met zichzelf bezig zijn en niet met de wereld. En ik hoopte echt dat deze mensen in een martelcontainer werden opgesloten en dan gebrandmerkt en in elkaar geslagen, omdat ze zo egocentrisch zijn. Maar dat gebeurt niet.
Ja, maar dat, ik bedoel, dat egocentrisme is natuurlijk gewoon een van de thema's van het boek. En ja, ik ken ook 1000 mensen die egocentrisch zijn. Ik vind dat niet per se. Ik weet niet, dat kan die personage. Wat ik heel goed gedaan vond. Kijk, al die individuele personages zouden niet per se mijn vrienden zijn. Maar goed, daar lees ik ook geen boeken voor. Wat ik wel heel goed gedaan vond, was de dynamiek tussen die personages. En ik vond echt die slechte dates en die gekke seksscènes en die dialogen vond ik echt heel goed gedaan. Dat gekke ongemak tussen Felix en Alice, die elkaar eigenlijk wel leuk vinden. Hoewel ik me wel echt afvraag, van vindt Felix haar nou leuk of niet? Dat is helemaal niet duidelijk.
Aan het einde gaat hij ineens, ik hou van je tegen.
Ja, en die Alice die werpt zich volgens mij aan zijn voeten, omdat ze het idee heeft van ik ben rijk en succesvol. Daar voel ik me schuldig over. En nu moet ik een arbeidersjongen omarmen. Ja. Maar gewoon, ik vond die dynamiek. Ik bedoel, wat de psychologie van die personage is. Want super diep gaat ze daar niet op in. Die dynamiek vond ik heel goed gedaan.
Oké, ja, die boeide mij, om eerlijk te zijn, echt totaal niet. Jij, Charlotte?
Nou, ik zat hier precies tussenin. Want ik vind inderdaad dat het heel geloofwaardig is hoe deze mensen met elkaar omgaan. En hoe egocentrisch mensen wel degelijk gewoon zijn. Maar ja, aan de andere kant, ik vond gewoon die self-insert. Je mag natuurlijk niet over iedereen zeggen van de schrijver mag zichzelf uiteraard wel een boek inschrijven. Maar ik vond vooral dat heel erg storend. Dat Alice...
Duidelijk
Sally Rooney is. Ja. Nou, op zich mag dat. En daar komen ook al die bespiegelingen vandaan over schrijverschap. Want daar heeft ze natuurlijk een heleboel over van. Wat voor rol heb je als schrijver? Maar ik ergerde hem gewoon aan, zoals Aileen zich dan aan haar ergert, denk ik. Die ondankbaarheid van haar. Van ik vind Rome zo vreselijk, want ik moet daar dingen als schrijver doen. Je weet wel. Oh, ik zit nu in dit enorme huis, maar ik ben wel eenzaam in dat enorme huis. En ja, ik heb een miljoen, maar ja, wat moet ik met een miljoen? Als ik wou dat ik in een warenhuis werkte.
Ja, maar dat is wel een goed voorbeeld van having your cake and eating it too. Dat ze aan de ene kant dat succes heeft en dat ook thematiseert. Sally Rooney, hè, stopt haar succes erin. Aan de andere kant wel over wil kunnen klagen. Want als je er niet over klaagt, ja, dan ben je, dat is pas ijdel.
Ja, en dan doet ze ook nog eens een metalaag erin waarin ze klaagt over schrijvers die klagen. Dus er zit ook een laag in van dat de Sally Rooney insert Alice. Die zegt dan zo van, wat is het toch vreselijk om met andere schrijvers om te gaan? Want die hebben het altijd alleen maar over hoe vreselijk het is om een schrijver te zijn.
Ja, ik vind dat ik moet zeggen dat ik weet niet hoe jij dat vond, Alice. Maar Ellen. Maar ik vond dat wel grappig gedaan dat Alice dan inderdaad gewoon de hele tijd klaagt over die standaard literaire festivals met al die literaire auteurs die dan klagen en eigenlijk
over recensenten, over prijzen waar ze niet voor genomen zijn.
Ja, inderdaad. Gebrek aan publiciteit. Mensen die meer verdienen dan zij.
Maar ook, Joost, want dat vond ik echt heel grappig, dat die Alice, dat herkende ik wel, dat je in het buitenland, als je dan op tournee bent, dat je dan aan het zoveelste witte tafellaken zit met de zoveelste stagiair van de uitgeverij een geforceerd gesprek zit te voeren.
Ja, dat ken ik heel goed.
En wat ik echt een deceptie vond toen ik begon te schrijven, nogmaals, ik laag niet hoor, fucking living the life, hoe klein ook. Wat ik een deceptie vond, ik dacht altijd dat je met mensen uit het vak mooie gesprekken kon hebben over wat het betekent om mensen te zijn en in wat voor lange traditie je zit van mens zijn. Maar nee, het gaat over prijzen.
Nee, het gaat
en btw-tarieven.
En dat schrijft zij, en dat vond ik heel goed gezegd. Dan zegt ze, ja, dan heb je allemaal van die schrijvers op congres en die gaan dan naar huis. En dan gaan ze boeken schrijven, zogenaamd over normale mensen met normale problemen. Terwijl, waar ben je zelf mee bezig? Met ja, word ik wel besproken in de New York Times of niet?
Precies.
Dat ze denkt van, wees dan eerlijk en schrijf dan daar een boek over.
Ah, maar
dat is natuurlijk weer zo'n variant van having your cake and eating it too. Want dat is natuurlijk ook precies wat Sally Rooney zelf doet. Al moet je erbij zeggen, en dat is dan weer, dan kom je weer bij dat autografische element. Dat volgens mij is Sally Rooney zelf inmiddels ook getrouwd met een magazijnmedewerker.
Ja, het is ze.
En over het autobiografische, nog één ding. Nog een voorbeeld van having your cake and eating it too. Ik las een interview in. Ik appte eventjes via Insta met Aimee Keijnen, de baas van Volkskrant Magazine.
Oh.
En die had haar geïnterviewd. En die zei van ja, het is echt super moeilijk om haar te interviewen. Zij is een hele leuke vrouw, heel slim. Maar ze weigert elke vorm van over haar privéleven praten. Wat natuurlijk heel gek is als je zo nadrukkelijk één op één jezelf in een boek stopt. Dus je wil wel dat iedereen nadenkt over jouw privéleven. En vervolgens zeg je...
Het is heel koket. Ik vind het heel koket. Ik vind haar niet onsympathiek in interviews overkomen. Maar ik vind gewoon die hele air van ik ben per ongeluk heel beroemd geworden. En dan zeg je dus eigenlijk nee dankje tegen dat geschenk dat je hebt gekregen. Namelijk een heel groot publiek. En het talent om daarmee te communiceren.
Ja, maar denken jullie ook niet, even wat compassie voor Sally Rooney, dat het is nogal wat, hè? Dat je opeens gigantisch doorbreekt met een boek. En ik heb het van dichtbij wel gezien met een aantal jongere schrijfsters die opeens doorslaand succes waren, nationaal en internationaal. Dan heb je opeens een ongevraagde... Sommige mensen die denk ik, hadden erop gerekend om vanuit de marge te kunnen schrijven en vanuit die respectievelijke schaduw hun mening, weet je wel, ongezien. Je bent eigenlijk een fly on the wall of society.
Ja.
En het is heel veelzeggend. Ik pak even het citaat waarmee de roman opent. Dat is een citaat van Natalia Ginsburg. En dat gaat als volgt. Als ik iets schrijf, denk ik meestal dat het heel belangrijk is en dat ik een geweldige schrijver ben. Dat zal iedereen wel hebben, denk ik. Maar eigenlijk weet ik heel goed wat ik ben. Een heel, heel klein schrijvertje. Echt, ik weet het, maar het maakt me weinig uit. En dit is wishful quoting, heb ik het idee.
Ja, nee, dit is natuurlijk helemaal...
Want, ja...
Jezelf indekken. Op.
Dit is heel erg indekken.
Maar ik ben wel...
Maar wat een lat zal Rooney hebben gehad. Even wat compassie, jongens.
100% zeker.
Wat een lat om dit boek te schrijven.
Nee, maar ik was ook wel perplex van, hoor, dat ze het zo snel geschreven heeft.
Dit boek?
Ja, het is 3 jaar na haar vorige boek uitgekomen.
Het vorige boek schreef ze in 2 weken, hè?
Ja, nou ja, ja. En die daarvoor ook in een kort tijdsbestek, inderdaad. Maar ik denk dat je dat inderdaad niet moet onderschatten, wat er gebeurt als je zo beroemd bent als Sally Rooney. Ik bedoel, natuurlijk wordt je leven dan gewoon afgepakt op een gekke manier.
Ja, zeker.
En je kan gewoon de straat niet meer over.
En die verwachtingen
moeten... Misschien is dat bij haar overdreven, maar ik bedoel, je kan niet in een cultureel gebied je neus laten zien zonder omringd te worden door mensen die allemaal iets van je vinden en allemaal iets van je willen en allemaal, ja, achter je rug om praten.
En ze werd ook heel erg gemarket als ster, toch? Jij vertelde
de Salinger van de Snapchat.
Ja, maar goed, dat is gewoon zo'n citaat. Ik kan me voorstellen dat stond volgens mij in The Guardian of zo, een van de eerste interviews. Dan weet je gewoon, dat raak ik nooit meer kwijt. En op een bepaalde manier is ook met Sally Rooney. Kijk, je kan zeggen van, nou goh, is ze nou voor de stem van de millennials of niet? Ze is het gewoon omdat ze zo wordt behandeld.
Ja.
En omdat die boeken een daverend verkoopsucces zijn. En blijkbaar vindt iedereen het ook heel leuk. Omdat inderdaad in bijna elke recensie komt dat citaat van de Salinger van de Snapchat-generatie. Wordt in elke recensie gebruikt. Dus mensen hebben... Op een bepaalde manier vervult zij een soort rol in het literaire discours. Van, we hebben iemand nodig waar we dit allemaal zo op kunnen.
Ja, en dat
ketsen.
Is heel vermoeiend voor de persoon zelf. Ik weet nog wel, als Bob Dylan, die wilde bij die film/docu die over hem werd gemaakt, ja, I'm Not There, wilde hij helemaal meewerken, maar mocht één ding niet gezegd worden, namelijk dat hij de stem van een generatie was. En we zagen het in een eerdere aflevering over de grotere 3 ook al. Reven, die vond het ook helemaal niet leuk dat hij een generatiestem werd genoemd. Het blokkeerde hem echt ook in de boeken die hij daarna wilde schrijven. Dus met alle respect, zij heeft wel echt een grote hoge lat gehad. Anderzijds kijken we naar het vorige seizoen van Boeken FM, Donna Tartt. Wat een lat moet er zijn geweest na de verborgen geschiedenis. Ze nam een break van 10 jaar en keerde daarna terug met The Little Friend. Wat niet beter is dan de verborgen geschiedenis.
Maar wel iets anders. En dat moet je natuurlijk dan wel hierbij zeggen. Kijk, wat een druk moet er op haar schouders zijn gezegd als Salinger van de Snapchat-generatie. Maar volgens schrijf je een boek wat gewoon nog steeds 1 op 1 in die lijn ligt.
Precies.
Ik bedoel,
dat.
Je gaat niet iets anders doen.
Precies
bedoel,
dat. Precies gewoon... dat. En dat, kijk, ik ben nu benieuwd. Want nu is deze druk eraf. En sommige recensies zijn vernietigend geweest over deze roman. En dat kan ook een opluchting zijn. Kijk, ze verkoopt er niet minder om. En ik durf te willen dat haar volgende boek ook flink zal verkopen. Maar misschien dat dit ademruimte biedt.
Maar waarom is het zo introspectief? Dat vraag ik me gewoon wederom af. Waarom zou ze niet gewoon genoegen kunnen nemen met... zij schrijft briljante liefdesverhalen voor een generatie die zichzelf daarin herkent?
Maar introspectief, of bedoel je dat het essayerend iets wil zeggen over de grote wereld?
Ja, ze wil ook iets over de grote wereld zeggen, maar ze wil ook heel erg haar eigen schrijverschap een positie geven.
Oh, en legitimeren.
En legitimeren en verdedigen. Ja. Waarom doe ik dit?
Ja, maar dan krijg je een beetje het Taylor Swift... geval dat je eerst maak je gewoon leuke liefjes over de liefde. En op een gegeven moment ben je zo groot, dan maak je reputation. En dan gaat het alleen nog maar over, oh, mensen vinden van alles van me. En dat is voor jou interessant, maar voor je luisteraar niet per se.
Stop.
De Taylor Swift van de TikTok-generatie.
What you made me do, dat is het allemaal waard geweest, dat nummer.
Ja, oké. Nee, ik vind het prima dat je Taylor Swift leuke nummers vindt hebben. Ik bedoel, als ik zeg dat ik tegen Taylor Swift ben, dan kan ik niet thuiskomen. Maar gewoon het gevoel dat het opeens gaat het nog maar over die artiest en zijn of haar beroemdheid. En daar dan... Weet je, dat is echt zo'n fase waar je volgens mij doorheen moet altijd.
Ik vind het zo vroeg ook om op je 30ste al te gaan terugblikken op jezelf als schrijver.
Ja, maar mijn god, wat is er in die 3 jaar tijd allemaal met de gebeurd?
Ja, dat is zeker waar. Oké, nee, ik vergeef het daar. Ik doe het er niet na, uiteraard. Ja. Maar ik vind het gewoon interessant dat het lijkt zo af te leiden van het centrale verhaal.
Dat vind ik een beetje het kut. En ik dacht van, moet ik ingrijpen? Natuurlijk moet ik niet ingrijpen. Maar in heel veel recensies gaat de helft van het stuk over Sally Rooney zelf. En over dit spel. En wij hebben het er nu ook al heel uitgebreid over. En als je denkt van, goh, had iets anders met die Alice gedaan... Je had er ook op een andere manier succesvol kunnen zijn, laten zijn... dan had dit hele gesprek niet op die manier plaatsgevonden. Dus...
Nee, maar ze is ook meer een fenomeen dan alleen een schrijfster natuurlijk. Maar goed, dan een vraag over de inhoud aan jullie.
Inhoud.
Kijk, de personages in dit boek, die worden vaak door zichzelf beschreven als vaag en dissociatief, angstig en ziekelijk. Een quote er ook uit is, ter verdediging kan ik aanvoeren dat ik erg moe ben en dat het me aan goede ideeën ontbreekt. Ik vraag me gewoon af, is millennial literatuur het einde van zowel de held als de anti-held?
Nou, waar het wel misschien mee aansluit, jij hebt er volgens mij op de site van de Groene wel eens over geschreven. Je hebt zo'n heel beroemd essay van Vivian Gornick. En die The End of the Novel of Love, volgens mij 1990, zoiets. Vivian Gornick is inmiddels een hele oude Amerikaanse schrijfster, memoiriste, essayiste. En in dat essay, het is een klein boekje, het is vorig jaar volgens mij in vertaling verschenen bij de Arbeiderspers, beschrijft ze aan de hand van een aantal romans dat eeuwenlang zijn romans van vrouwen getypeerd door de liefde. En dus dan door wel of niet kunnen of mogen trouwen, of over de angst om een oude vrijster te worden, of door de enorme schande van overspel. En die huwelijken die dan in die boeken gingen, van Jane Austen, tot noem maar op. Dan werd het huwelijk gedwarsboomd door seksualiteit, of door sociale klasse, of door geloof, of door taal, of door afstand. Nou, zegt Vivian Gornick, concludeert dan van al die afstand is inmiddels overbrugd. En al die drempels die er waren zijn platgetreden. Je kan gewoon ervoor kiezen niet te trouwen. Je mag gewoon met een man, als je een man bent, geen probleem. Het mag allemaal. En daarmee is de liefdesroman tot een eindpunt genaderd.
Ja, ze zegt vooral in dat essay dat zeg maar slagen in de liefde niet meer functioneert als metafoor voor slagen in het leven.
Inderdaad.
Het slagen in de liefde kan wel, maar het is geen eindpunt. Het betekent niks. Meer.
En Sally Rooney heeft eigenlijk dat dan de liefde als een soort van nieuwe manier opgevoerd. Namelijk dat er gewoon weer voor haar personages een hele grote drempel is om liefde te hebben. En dat drempel is gewoon het zelf. Het zijn allemaal personages die zo met zichzelf bezig zijn en met een zelfbewustzijn, zo gevoelig zijn. Het zijn allemaal halve slachtoffers.
Zichzelf zo stom vinden.
Gewoon absoluut niet zichzelf genoeg van zichzelf houden om iemand anders van hen te laten houden. Dus eigenlijk dat onvermogen om van zichzelf te houden is een soort van de nieuwe drempel geworden. waarmee de liefdesroman weer opnieuw uitgevonden wordt.
Is zij van huis uit eigenlijk katholiek of protestant? Want de vergevings- of vergiffenisfetisch die meeste personages naar boeken hebben, vind ik typisch katholiek.
Ja, zitten we iets katholieks in.
Ze zijn toch, Ieren zijn toch allemaal katholiek?
Nou ja, sinds dit jaar of sinds vorig jaar is voor het eerst ooit een minderheid van de mensen nog katholiek in Ierland. Dat is echt een heel big deal. Dus daar, gewoon Ierland is natuurlijk een land dat heel lang ook heel sociaal conservatief was. En nu heb je voor het eerst pas dat er veel meer homorechten zijn. En dat je als vrouw meer over je eigen baarmoeder mag beslissen. Dat hebben ze echt in Ierland heel erg gevierd de laatste paar jaar. Dat er uiteindelijk een beetje beweging in zit. Dus dat katholieke is begint langzaam daar ook weg te stromen. En ze is bovendien marxist, dus dan ben je niet heel erg van het...
Maar dan kan je wel een fundament daarin hebben.
Ja, nee, tuurlijk. Dat katholieke schuldgevoel kan je, ook als je lang niet meer gelooft, je hele leven met je mee dragen.
Altijd.
Oké, maar Rooney brengt dus liefde terug als soort van verzoening met de shit die de wereld dan nu inmiddels is geworden. Maar maakt zij van haar personages helden? Ik vind ze namelijk echt passief. Stuk voor stuk. Ze willen niks. Ze streven naar niks.
Alleen Simon.
Hij streeft en wil alleen maar omdat hij een soort van gebukt gaat onder katholiek schuldgevoel. Ja, ik vind hem inderdaad van ze alle vier nog het meest een held eigenlijk.
Maar met een held bedoel je iemand die iets wil, ambitie.
Ja, heeft. Iemand die ambitie heeft. Zelfs een anti-held heeft ambitie, toch? Die wil er niet bij horen.
Niet op die manier met zichzelf bezig is de hele tijd.
Ja, die handelt omdat hij handelt. Niet omdat hij er 1000 mijmeringen over heeft gehad.
Nee, maar het zijn inderdaad absoluut geen helden op die manier.
Ja, maar ook geen anti-helden, toch?
En het is ook bijna moeilijk voor te stellen met Alice dat zij blijkbaar de discipline heeft om een paar romans te schrijven.
Ja. En dat ze ook een beetje over zichzelf zegt van... ja, ik weet niet, ja, misschien schrijf ik nog een keer een boek. En ik denk van, ja, maar je moet toch een keer gaan zitten... en het ook echt gaan doen. Nou ja, anyway. Dat ontbrak er voor mij heel erg aan. Ik denk dat ik dat wel vaker voel. Dat is wat ik bedoel met bloedeloos eigenlijk. Dat ze gewoon zo weinig lijken na te streven en na te jagen. Het personage dat echt iets najaagt en het ook echt krijgt... is de zus van Eileen. Die heeft altijd al met iemand willen trouwen. En die is dan op de dag van haar bruiloft ook echt... Die is er. Die is blij.
Helemaal happy.
Die is gewoon thuis nu. Yeah. En ik dacht van, daarom vond ik haar ook weer sympathieker eigenlijk dan Eileen. Die de man van haar dromen beziet en dan er heel moeilijk tegen gaat doen.
Ja. Altijd klaarkomt tijdens de seks met hem.
Ja.
Wat wil je nog meer? Ja. Hij verdient geld.
Ja, is lekker. Laten we het zo nog even over die
seks. Ja, ik bedoel, dat moet wel gezegd worden. Ze schrijft heel goed over seks.
Ja, vond ik ook het hoogtepunt van dit boek.
Climax. Ja. Nou, weet je wat grappig is, jongens? Voor we naar de vragen gaan, want die hebben we nog beste luisteraars. Ik dacht toen ik dit boek las van... nou, ik ben een millennial, want ik ben 82. Jij bent generatie Z, neem ik aan.
Ja, ik zit net op de grens. Ik word ook wel een Gen-zennial genoemd.
Gen-zennial. Nou, ik had het over dit boek met een vriendin van tegen de 60. En ik zei, wat vond jij hier nou van? En ze zei, en dan ik heb het als een antropoloog.
Ik weet meteen wie het is als je zo begint.
Kut. Ik heb het als een antropoloog gelezen. Want ik vind het heel interessant te zien hoe dat hele seksleven daaraan toe gaat. Want zij komt echt, die was punker vroeger. Hè? Die was wel een wilde tante. En ik zei van, hoe vond je het dan? Hij zei, ja, ik vond het zo saai. Al die mensen die maar vragen van, vind je dit lekker? Mag ik dit doen? Wil je dat? Ik zei van, ja, misschien, ja. Dat wil. In die andere boeken van Rooney zit ook een soort fetish voor overweldigd willen worden. Hè?
Ja,
maar
ja,
dat in elkaar gebeukt worden en in elkaar geneukt worden. Ja, door Connor en zo. Maar in dit geval, ik moest denken aan een scène uit New Girl. Hebben jullie die serie gezien?
Ja, een paar seizoenen.
Ja. Dan heb je op een gegeven moment, dan gaat de hoofdpersoon Jess, die gaat eigenlijk met haar geheime grote liefde en Nick naar bed. En ze wonen in een heel gorig huis. Is een van die huisgenoten, de geweldige Schmidt, die heeft toch geen tegen Nick over. Ja, luister Nick, ik weet niet wat er met jullie seksleven aan de hand is, maar jullie klinken als twee mijnwerkers. Van, gaat het goed met je? Vind je dit nog prettig? Ja, adem je nog een beetje?
Ben je er nog?
Ja, ben je er nog? Hallo? En die vriendin van bijna 60 van mij, die zei van ja, dit... Ik vind dit zo ontzettend antropologisch interessant. En ze zei ook van ja, er zit een heel grote kloof tussen hoe erg zij naar consens zoeken op seksueel vlak en juist niet aan over elkaars grenzen heen denderen op vriendschappelijk vlak.
Dat is wel heel interessant gegeven.
Ze zijn zorgvuldiger minnaars dan vrienden en levensgezellen.
Ja, maar je kan je ook echt afvragen, zijn het goede vrienden?
Nee, dat vraag ik me dus echt af. En ik vind dat er te weinig aandacht aan besteed wordt in het boek. Want ik ga zeker terug naar de seks, want dat is interessant. Ja. Maar de band tussen... Sorry, ik praat veel te snel. De band tussen Alice en Eileen zou zoveel giftiger moeten zijn dan die nu wordt weergegeven. Ze hebben één ruzie die op zich wel echt uitmondt tot... Nou ja, maar dan die avond leggen ze het alweer bij.
Een ruzie die trouwens ook echt uit jaloezie op de andermans geld...
Ja, wat op zich een legitieme jaloezie is. Ja. Kijk, Eileen... Alice doet echt iets heel onmenselijks... door de hele tijd tegen Eileen te zeggen... van, jij bent eigenlijk de slimmere van ons tweeën. Jij bent het genie. Terwijl Eileen moet leven van 20.000 euro per jaar.
Bruto.
En Alice een gevierd schrijfster is... wat Eileen eigenlijk ook wel had willen zijn. En ze zegt ook de hele tijd tegen Eileen... van, jij moet eigenlijk schrijven. Jij kunt zo goed schrijven. En je mails zijn zo goed. Je moet eigenlijk net zoals ik. Ik vond dat zo... Ik denk van, als ik Eileen was geweest... dan had ik Alice gehaat. Niet omdat ik dus zo'n gemeen...
Maar dat is denk ik toch ook de reden... dat ze elkaar amper zien... Want ze mailen met elkaar en dan zeggen ze steeds... hey, laten we binnenkort afspreken. En dat doen ze dan niet. En ik bedoel, er is natuurlijk wel een reden waarom ze elkaar niet echt opzoeken. Er zit gewoon heel veel frustratie en pijn zitten.
Dat is wel waar. Het was gewoon niet genoeg uitgesproken. Ik vond die mails dan te zonnig of zo. Ja. Daarin zijn ze steeds van, oh, ik vind je zo lief en ik vind je zo leuk.
Ja.
Terwijl Alice, die moet ook ergens voelen van... ik ben bijzonderder en specialer dan Eileen. Want...
Moeten we wel een vraag doen?
Ja, en daarna nog even terug over de seks. En daar wil ik nog even een paar dingen over kwijt.
Goed, eerst een vraag. Jongens, voor de luisteraars, eerst een vraag, daarna seks.
Ja,
zoals het in het echte leven ook gaat.
Zoals in het echte leven. En als je
het goed doet,
dan zeg je heel netjes van... Mag ik aan jullie een vraag stellen? En dan zeggen jullie, ja, is dat fijn? Nee. We hebben via Instagram een vraag gekregen van Daphne van Minderhout.
Moet je die achternaam erbij? Oh ja, doen we met Jet Zwart ook.
Oh
ja,
shit, sorry, doen we dat niet?
Nee, doe maar wel. Hi, okay. Daphne.
Oké, okay. Daphne vraagt: welk boek gaat er bij jullie door merg en been? Fuck alle literaire regels of niet? Wat voelt zo sterk dat geen enkele regel er ook maar iets toe doet? Vraagteken, uitroepteken.
Ja, daar kom ik heel cliché. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Over een klein leven. Best wel een slecht roman aan de ene kant. Maar ik heb zo gehuild.
Ja, maar fuck alle literaire regels. Ja, als je er iets van gaat voelen.
Zo gejankt bij die roman. Maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden. Want ik had net de relatie verbroken met degene met wie ik echt dacht. Aan de prothese. Weet je, tot de prothese leeftijd te gaan redden.
Oh.
Dus nee. En jullie jongens?
Ja, het eerste wat bij mij naar binnen schiet is toch gewoon heel flauw. Maar De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Dat is zo'n boek dat... Op een gegeven moment op bladzijde 20 gaan ze dood. En dan gaan ze naar het Himalaya. En vanaf dat moment begin je eigenlijk al gewoon met huilen ongeveer.
Oh my god, echt, zo kapot.
Ja, Jonathan en Kruimel. Het is gewoon zo zielig. En gewoon op het moment dat Kruimel dat briefje schrijft aan zijn moeder. Niet bang zijn, mama. Tot ziens in de
Ja,
dan kan je alleen nog maar huilen.
Jonathan Leeuwhart was trouwens mijn sexual awakening.
Dat is echt heel raar.
In de film bedoel je?
Nee, die tekeningen.
Oh, echt?
Dat is echt heel raar.
Nee, dat is niet raar.
Dat is 12.
Maar ik was 8 of zo.
Okay. Maar dat vond je vond hem sexy.
Ja, want hij had een zorgrol. En hij was zeg maar sterker dan Kruimel en zo. Nou ja, I don't know. Ik weet niet wat.
Wat grappig. Ik had het een keer met een boek van Rosemary Sutcliffe. Een koning voor de Dalriade. Daar heb je op een gegeven moment... Dat gaat over Brittannië, Engeland. En dan een half Brits, half Romeinse jongen. Die kiest partij voor de Britten en zo. En die heeft dan een soort... Sidekick, een jongen met lang haar, ga ik heel erg hard op. En die heeft dan een wilde kat getemd. Maar Ellen, weet je wel? Ja, ik snap dat. En er zaten hele mooie illustraties bij. Ik voel dat.
Ja, ik wist ook niet wat ik voelde, zeg maar. Maar ik besef nu dat dit misschien het begin van mijn
seksuele awakening was. Volgens mij Kim Wilde.
Echt?
Ja, ik zag een Kim Wilde. En toen dacht ik, hey, dit is niet zomaar een vrouw. Er zitten verschillen in vrouwen.
Ik had het met Tatjana Simic. Maar volgens mij iedereen van mijn generatie is seksueel ontwaakt. Tatjana Simic.
Ja. Uit Vlodder.
Ja, ja. Maar om welk boek gaat bij jou door mijn gemeen, Charlotte?
Ja, eigenlijk ook een kinderboek. En daarom dus ook vind ik alle literaire regels. Maar Kees de Jonge, nog altijd mijn favoriete boek. Ik ben daar echt... in 1000 stukken omgevallen. Ik vond dat echt super mooi. Mm. Ook nog meteen mijn favoriete personage. Als we het hebben over helden en anti-helden. Yeah. Is Kees de Jonge denk ik de ultieme anti-held. Dus Daphne, hartstikke bedankt voor je vraag. Als je wil huilen, dan heb je nu je tips binnen.
Ja, jullie mogen altijd vragen blijven sturen naar boekenfm@dasmag.nl of merel@dasmag.nl.
Nee, dat is haar privé-mail.
Oh, is dat haar privé-mail? Oh,
ja, benader ons vooral op Insta. Ja,
en het mag ook iets anders zijn dan boekentips.
Joost wil heel graag dat jullie hem vragen stellen over zijn privé.
Eigenlijk hoop dat ik heel veel vragen kreeg over mijn skincare routine. En ik ben toch teleurgesteld dat niemand heeft doorgevraagd.
Nee, inderdaad. Stel ons ook vragen over onszelf.
Ja, we hebben nu natuurlijk de hele tijd over Prachtige Wereld, Daar Ben Je van Sally Rooney. En dat is uitgegeven bij Ambo Antos, vertaald door Gerrit Baartman en Jan de Nijs. En Ambo Antos was zo aardig, we hadden net vanaf pauze. En toen kreeg ik prompt een telefoontje van ze dat we 3 exemplaren mogen weggeven.
Ach.
En niet zomaar exemplaren, dames en heren. Gesigneerde exemplaren.
Nee.
Door Sally Rooney herself.
Ambo Antos, dank je wel. Wat cool.
Heel relaxed.
Wat tof. Ja.
En die kan jij winnen. En wat moet je dan doen? Laten we het volgende doen. Mail naar boekenfm@dasmag.nl. Oh, waarom kan ik nooit in 1 keer het e-mailadres goed zeggen? boekenfm@dasmag.nl of anders via de socials. Wat is jouw grootste Sally Rooney moment? In de zin van wanneer voelde jij je het meest een typische Sally Rooney personage? De ultieme moeilijke millennial...
Het mag ranzig.
Het mag ranzig. Het mag, ja, mag ja, het vertellen wat je wil.
We kunnen er geen genoeg krijgen.
Ja, we kunnen
die clitoris van jullie.
Ja, oké. Nou, dat is win.
Win.
En dan nu terug naar het neuken.
Ik vond de seksscènes vond ik echt wel geil en goed beschreven.
Ja, ik vond geile seksscènes.
Dan moet ik er wel bij zeggen, hè? Ik weet niet of jullie dit herkennen. Ja, dan ben jij nog gelukkig te jong voor Charlotte.
Maar... Hey, wat komt er nu in godsnaam?
Ja, wat komt er nu voor? Nou, weet je, jouw pa is ook dood. Nu mijn vader gewoon helemaal ziek is, ben ik echt de hele dag... Ik doe eigenlijk maar 3 dingen, lezen, schrijven en neuken. Dat is echt het enige waar ik nog maar mee bezig ben.
Ja, dat is wel heel erg.
Mijn vriend zit me aankomen, hij duikt meteen weg onder de tafel, huilend.
Oh ja, hij is een doodje in de nek. Hij
heeft consent. Laat me met rust.
Ja, want, arme jongen.
Dat is niet zo trouwens. Maar goed, ik vond dat wel echt goed beschreven scènes, hoor. Wat ik wel dan niet realistisch vind, is, weet je wel, hij zit heel even, die jongens dan heel even aan haar sexy gedeelte en zo. En nou, het wordt wel beschreven alsof hij gewoon even een deurbel beroert en bam, ze is al klaargekomen.
Ik vond wel dat er kwam wel meer clitoris in voor dan in menig andere literatuur.
Ja, het was een heel clitorisvol boek.
Toch?
Ja.
Dat ik niet per se meteen feministisch wil noemen, maar wel geloofwaardig.
Nee, ja,
Ja, nee, er werden allerlei clitorissen beroerd.
Ik werd wel geil van dit boek. Ik werd er echt wel hitsig van. Maar nogmaals, ik word van alles hitsig tegenwoordig.
Oké, jij wordt van alles hitsig. Ik ga van alles huilen. Ik heb een vraag voor jullie. Hebben jullie ergens in het boek echt wel een soort van emotie gevoeld? Jij was niet helemaal fan.
Nee, maar ik heb wel... Oh, mag ik dat erbij pakken, jongens? Ik heb wel iets wat mij trof. Ik pak even de pagina erbij. Kijk, want kijk, ondanks al het geheren me hier van... ik heb succes, ik ben zo stil... was het wel iets wat ik herkende. Want op een gegeven moment beschrijft Alice wat er wel goed is in haar leven. En dan gaat het over schrijverschap. En als ik terugkijk op die periode in mijn leven... want ik had werk dat ik uit innerlijke noodzaak moest doen en ik deed het ook. Ik was doorlopend blut en eenzaam. Ik had vreselijke geldzorgen, maar ik had ook dat andere. Dat deel van mijn leven dat geheim en beschermd was... en waar mijn gedachten altijd weer naar terugkeerden. Het was helemaal van mij. Ondanks alle frustratie en problemen die je bij het schrijven van een roman tegenkomt, wist ik van meet af aan dat ik iets heel belangrijks had gekregen. Een bijzondere gave, een zegen. En dat, nou ja, van die gave, dat trekken we maar even in twijfel. Maar die zegen, dat je jezelf kan terugtrekken en dat, dat is eigenlijk dezelfde lol. Daar zullen we in dit seizoen ook nog wel op komen van Boek FM, die ik bijvoorbeeld in de brieven aan Ger van Nicolie Musée tref. De lol van het schrijven, van, om het maar met Nietzsche te zeggen, genieten van je eigen geest. En soms weet je pas wat je denkt als je het op papier zet. En die hele wereld. En ik moest daarbij ook. En we doen even een quiz element. Ook voor de kijkers thuis. Hè? Ik moest daarbij denken aan een citaat dat ik laatst tegenkwam. Want je leest nog wel eens iets. En van een andere beroemde schrijver. Bij het vallen van de avond keer ik terug naar huis. En dit schrijft hij in een brief aan een vriend. Bij het vallen van de avond keer ik terug naar huis. En treed binnen in mijn studeerkamer. Op de drempel leg ik mijn dagelijkse plunje af, besmeurd met modder en slijk, en ik kleed me voor een bezoek aan vorsten en paleizen. Passend gekleed treed ik dan binnen in de oude hoven van mensen van weleer. Daar word ik hartelijk door hen ontvangen. Ik treed in dialoog met antieke filosofen en zo glijden alle dagelijkse zorgen van me af. Ik kan me onderdompelen in een totaal andere wereld, in die van mijn geest. Mooi.
Heel mooi.
Van wie is het, denken jullie? Gewoon even een wilde gok.
Was dit iemand die vrij letterlijk in modder en slijk was overdag?
Ja. Ik vond het een te leuk citaat om jullie te onthouden.
Maar het is een goede vraag.
Heel erg te denken.
Zal ik je zeggen uit welk jaar deze brief?
Ja, dat helpt al.
Uit 1513.
Ik wil het zeggen.
Wow.
1513.
Ik dacht, ik zat al op Russen te mikken, maar dat is dus niet...
Nee. Denk niet Italië. 1513 Italië.
Ja, maar hier haak ik af. Ik denk niks voor 1800.
Ja, 1513 dacht ik Erasmus, maar dat is het dus niet.
Het had Erasmus kunnen zijn, maar dit is van Niccolo Machiavelli.
No way.
Goed, hè?
Van de prins, toch?
Ja, van de prins, van het Machiavellisme.
Ja.
Ja, maar goed... Dit en dan ook in het boek van Rooney, dat vond ik mooie stukken. Dat je die intimiteit... Weet je, kijk, in die boek van Rooney gaat de hele tijd op van... help, ik ben eenzaam, red me daarvan. En juist in het schrijven wordt die eenzaamheid opgeheven. En misschien kennen jullie dat ook.
Ja, helemaal. Helemaal.
Maar en jij? Heb jij je laten beroeren op je geest, niet je clitoris?
Waarom moet het er altijd weer over Joost de clitoris gaan?
Weer, gewoon de ene maand, de ene week de prostaat, dan weer mijn clitoris. Ik bedoel, nee, ik was heel erg getriggerd door het boek. Ik vond het gewoon heel interessant. Van niet alles goed, maar daar gaat me niet om. Ik bedoel, het is ook soms heb je gewoon een boek dat je meteen dat je gewoon trekt en dat je gewoon waar je gewoon benieuwd naar bent van wat er allemaal op het spel staat en wat gaat gebeuren. Dus zo heb ik het heel erg gelezen. Ik heb het ook net als Normal People. Ja, je hebt het ook in 2 dagen uit of zo. Ik bedoel, het leest heel snel. Maar ik was niet op die manier beroerd door. Ik bedoel, ik los wat Ellen ook zei. Je leest het ook een beetje als antropoloog altijd, omdat het gewoon zo'n soort van een auteur is die zo haar best doet de millennial te vatten, dat je het ook een beetje leest van oké, dit is dit, ik bedoel, we weten allemaal wat een millennial is en we hebben daar elke dag mee te maken. Maar dit is een boek dat het zo expliciet maakt dat je het natuurlijk ook een beetje dan met die blik van een antropoloog leest.
Ik vind dat het blik van een antropoloog inmiddels wel voor Merel's cliché belletje mag.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar Merel is er niet.
Nee, dus je komt er mee weg
dus
deze keer.
Dus ik kom er goed mee weg, ja. Anders had ik weer een shotje moeten doen.
Dus gaan wij richting een oordeel?
We gaan richting een oordeel. Boek. Ik zal een voorzet nemen. Ik vond dit het beste boek van Rooney tot nu toe. Ik vond het gewoon sferisch heel goed kloppen. Ik vond die personages irritant, maar ook heel goed kloppen. Ik vond die mails soms mooi, soms gek oppervlakkig. Maar dat vond ik ook kloppen. Ik vond het echt een boek dat... ik vond het eigenlijk ook van begin tot eind. Het einde, moet ik wel zeggen, voelde een beetje aan alsof het gewoon alvast de romantische comedy, alvast de verfilming, alvast besloten was. Wat Charlotte ook zei, het heeft wel echt een strikje erom. Maar ik was er echt enthousiast over.
Oké, wat voor cijfers zou je het geven?
Nou, ik gaf vorige keer een 8,2 en ik vond dit beter. Maar 8,5 vind ik wel een heel hoog cijfer, gek genoeg. Dus ik wil het een 8 geven.
Je bent gewoon strenger geworden met de jaren.
Ja, eigenlijk is dat het. Ja.
Ik noteer een 8 voor jou, ja. Joost. Ik vond het... ik vond het teleurstellend. Ik vond er geen goede stijl in zitten. Ik vond de personages echt van boordkarton. Je hebt natuurlijk compassie voor Rooney, omdat dit echt een lat was die ze moest nemen. Maar ik geloofde er gewoon geen snars van. Ik vond... En die mails, Joost, de ideeën die daarin uiteen werden gezet, zelfs al zouden ze zijn de leegte of de leeghoofdigheid van millennials in te introduceren, dan zou ik alsnog geen klap aan. Dus het krijgt van mij een 5.
Ik vond het beter dan Normal People op het gebied van relaties en mensen. Want ik vond deze mensen, ook al waren ze niet helemaal likable, vond ik ze interessanter dan Marion en Connell. Mm-hmm. Maar het stoorde mij gewoon te veel dat het een soort introspectief boek over schrijverschap was. En dat het heel erg Sally Rooney de apology tour werd. Mm. Dus het had heel goed kunnen zijn, maar ik vind het toch een 6,8.
Een 6,8, oké. Dan komen we op een 19,8 in totaal uit. Dat delen we.
Door drie.
Dus dat is als eindcijfer is dat een 6. Komma. Ik ben zo moe.
6,6.
Ja. Lekker, Ellen.
6,6. Ruim voldoende.
Ruim voldoende.
Sally Rooney, door naar het volgende jaar.
1 punt minder dan het vorige.
Doe nog maar een keertje. Ja. Ga je nou niet zo opvreten. Je kunt schrijven.
Go girl. Jongens, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Joost. Dankjewel Charlotte. Dankjewel Ellen.
Graag gedaan, Ellen. En dankjewel luisteraars. Geef ons allemaal sterren in jullie podcast apps. En lieve recensies als je...
Ja, lieve recensies.
We kunnen ze gebruiken.
En wordt allemaal abonnee van de Groene Amsterdammer. Gewoon voor €15 10 weken. Of misschien wel voor €10 15 weken. Ik haal het altijd door elkaar. Maar gewoon...
Het is betaalbaar. Zelfs ik heb een abonnement.
Er zijn heel veel stukken.
Want ik werk voor dat blad, maar ik krijg ze niet toegestuurd.
Sandra Schut heeft een heel slim stuk over dit boek geschreven. Dus jongens, op zijn blad.
Dat was echt een goed stuk. Surf naar groene.nl.
Dat is onze basis.
Oké, tot volgende week.